Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Vriendenloterij is vriend van de Cor Podcast. 18 plus, speelbewust.
De skihut in Rotterdam en het schijnt dat jij daar gespot bent.
Ja, dat is eigenlijk fantastisch.
Hoe laat was je terug in het hotel?
4, 2, 3.
Maar dat is gewoon bijna niet te doen, hè?
Is dat dan het breekpunt, zeg maar, daarna?
Nee, helemaal niet. Eigenlijk niet, nee.
Dus je kwam erachter dat het je wel heel makkelijk afging allemaal. Waar iedereen zo moeilijk over aan het zuchten was, dacht jij, dat gaat wel lekker. Er is een groeiende waardering voor het maken van veel meters in het voetbal. De uitblinkers hierin worden al snel loopwonder genoemd, of marathonman, of nog lelijker, kilometervreter. Toch wordt de duurlooptraining nog altijd gevreesd. En als een buitenspeler achter zijn directe tegenstander aan moet, zeggen we dat hij vuile meters moet maken. Maar wat wij in het voetbal vuile meters noemen, is voor atleten hun leven, hun eer en hun prestige. En we hebben in deze podcast veel mooie gasten gehad, topvoetballers, comedians, politici. Maar ik moet eerlijk zeggen, voor niemand heb ik zoveel bewondering als voor onze gast van vandaag. Een man die in de puurste sport die er bestaat het absolute uiterste uit zijn lijf en zijn hoofd weet te persen. Het is de winnaar van de Marathon van Rotterdam, de Nederlandse recordhouder en een ware kampioen. En vandaag is hij bij ons, Abdi Nagay. Welkom, Abdi. En thanks voor je komst. Ja, we stonden gisteren te kijken eigenlijk. Maarten woont aan het kruispunt van de start. Dus daar zijn we soms gaan kijken. Ik heb de finish nog even meegepakt op de Coolsingel. Dus we hebben echt ongelooflijk genoten. Heb jij nog wat meegemaakt ook?
Ik stond bij de Gele Canarie. Daar kwam die 2 keer langs. Dus één keer op de Mariniersweg.
Het gezelligste punt in Rotterdam. Ja. Daar verzamelen de meeste mensen zich. Er wordt veel gedronken, et cetera. Voel je dat als loper ook? Dat de plek is waar het meeste herrie vandaan komt?
Ja. Okay. En ik was te laat gisteren. Ik kwam daar om 11 uur. Toen was het gesloten.
Mooi. Even heel benieuwd. Ruim 42 kilometer in de benen en gewonnen. Hoe voel je je op een dag als vandaag? We zijn overigens voor de luisteraar een dag na de marathon. Het is de volgende dag.
Ja, best oké eigenlijk. Veel minder spierpijn dan normaal. Ja. Ik had echt een hele goede stageperiode achter de rug. Ja. Trainingsperiode. Dus ietsje minder. Maar wel gewoon nog een keer van, ik heb het gewoon gedaan. Tweede keer Rotterdam winnen. Iets dat al lang geleden echt een verre weg gedroomd was. Dus het niet van normaal worden, maar ik probeer wel het van te genieten van 4 maanden lang hard trainen en I did it.
Nou, we hadden het over de Gele Canarie, dat is een beroemde plek, maar nog beroemder is de skihut in Rotterdam en het schijnt dat jij daar gespot bent gisteravond.
Rondjes rennen door die zaken om 4 uur.
Was dat voor of na de marathon?
Na de marathon.
We hebben er ook een beeld bij. Ja.
Lekker, Abdi. Hoe gaat dit? Je denkt, er is wat te vieren, neem ik aan. Ik bedoel, je hebt een geweldige prestatie geleverd. En dan...
Ja, want ik had heel veel verplichtingen natuurlijk na de marathon. En toen dacht ik, oké, nu gaan we naar de stad. Ja, iedereen had me natuurlijk gezegd, je moet naar Gele Canaries komen. Ja. Kom ik daar of gewoon...
Je bent er echt heen gegaan ook?
Ja. Echt taxi gepakt. En toen ging ik nog een Uber bestellen. Was gewoon dezelfde gast die daar stond. Hey, welcome back. En toen zijn we teruggegaan naar het centrum.
En hoe was het in de skihut?
Ja, heel leuk. Okay. Op een gegeven moment... kon ik wel mezelf ergens in een hoek zitten. Ja. Maar op een gegeven moment, mensen begonnen te herkennen, begonnen foto's te maken. En toen zei nog de DJ nog, we hebben hier de winnaar. En toen was het...
Toen was het kwaad geschieten. Ja. We hebben volgens mij Gernot Trauner van Feyenoord, die is daar ook een keer gespot met een microfoon in zijn hand op de bar ergens. Zeg ik dat goed?
Ik denk, volgens mij hebben we dit een keer in de mailbox gehad.
Ja, dat zou goed kunnen. Is ze jou nog gevraagd om een liedje te zingen of om op de bar te klimmen? Of hebben ze jou
Nee. Ze zagen hoe ik daar rondliep. Dat ze laten we hem met rust.
Maar... kan je dan wel gewoon slapen s'avonds na
Nee, niet echt. Daarom ging ik ook uit. Dan kun je beter uitgaan als je niet gaat kan slapen.
Hoe laat was je terug in het hotel?
Oh mijn god, als ik dat nu ga zeggen. Half 8.
Half 8?
Nee, wat?
Het is dus letterlijk een marathon nog vannacht. Ja, lekker.
Ja, ja, maar heel rustig aan gedaan, hoor.
Oké.
Rustig aan gedaan. Okay.
Wat is een beetje drankje wat jij wat je bestelt?
0,0.
Ja, 0,0.
Sterk speel dat het half 8.
Ja.
Maar zo, wauw, man. En ik wil graag...
Nee, we waren bij vrienden thuis en bijna heel Rotterdam langs geweest.
Oké.
En toen weer rustig terug.
Echt gewoon een soort kroegentocht om...
ja, je kan toch niet slapen. Ja, je hebt echt zoveel adrenaline in je lichaam. Ja. Je kan echt niet slapen.
Ja. En ik zie, je hebt nu van die lekkere UX pantoffels aan. Hoe voelen de voeten?
Best goed, mijn nagels niet. Dus het is allemaal... Kijk, je hebt 42 kilometer, boven 20 kilometer per uur gelopen. Je lichaam heeft wel gewoon klappen gehad, hoe je ook loopt. Of je nou 6 uur over doet, mm-hmm. of wereldkort loopt. Dus, maar het is allemaal goed.
Komt allemaal goed.
Hebben jullie, ik vraag me dat af, Bart, ik weet Thomas, dat jij het wel eens hebt gedaan. Wij moesten bij Excelsior van die medische test doen aan het begin van het seizoen.
Ja.
En dan moest je 4 minuten 14 kilometer per uur lopen, 4 minuten 15. En dan moest je zo doorgaan totdat je niet meer kon.
WO2 max, test.
Ja, ja, precies. Ja. En op een gegeven moment, ik heb denk ik 30 seconden op 18 per uur gelopen. Ja. Maar dat is een soort... en dan je zit helemaal vast aan die touw. Ik dacht op een gegeven moment, ik ga dood, want ik ga vallen straks. En dan word ik gekielhaald door dat ding op mijn nek. maar je moet maar eens voor de grap. Want ik kwam dus een aantal jaar geleden, toen ik de marathon achter keek. Toen ik ben dus gaan wonen in Rotterdam en ik woon aan de start. En ik schrok de eerste keer toen ik keek van de start en dan van de kopgroep. Waar jij gisteren in liep. Want het lijkt gewoon alsof jullie de brug zeg maar opsprinten. En vervolgens komen ze een uur en 10 minuten of zo, een uur en een kwartier later weer langs op het 27 kilometer punt. Gaan ze nog
hetzelfde tempo.
Precies even hard. Ja, ja. Dus toen zal ik het uitzoeken. Je zei het net ook, jullie lopen boven de 20 kilometer per uur.
Ja.
Maar dat is gewoon bijna niet te doen, hè. Gewoon een normaal stukje. Moet je maar een keer, als je op een loopband bent, zo bij Sparta.
Ja.
Dat ding of de mensen thuis, als je in de basic fit bent, op 20 kilometer per uur zetten.
Ja.
En dan proberen voor te stellen dat je dat 2 uur lang loopt.
Wedstrijd.
Het staat totaal nergens op.
We gaan want volgens mij, als je dat met voetbal vergelijkt, per wedstrijd loop je denk ik 1500 meter of zo boven de 20 kilometer per uur. En dan heb je volgens mij best wel veel gedaan, dacht ik. Dus dan heb je... Ja.
Die testen doen wij ook trouwens. Uh-huh. Want dan begin ik 16 kilometer per uur.
Ja.
En dan elke keer 2 kilometer erbij. En dan 6 minuten lang ook bij 22 volhouden, 20 kilometer.
Bij 20?
22 kilometer.
Je hebt 16
dus
minuten?
20 kilometer, 90 kilometer, 6 minuten, 20 kilometer. 21 kilometer, 6 minuten. 22 kilometer, 6 minuten. Dan weet je ongeveer je WO2 max.
En wat is dat dan het breekpunt, zeg maar, daarna?
Ja, ja.
Dan zou je er nog iets uit
kunnen persen? Nee, dat kan niet. Dus je kan niet, zeg maar, ik ga nog een keer 23 kilometer per uur lopen. Zo ver zijn we nog niet, denk ik. Okay. Dus je kan ongeveer dan eruit rekenen, je lactaat van al die minuten bij elkaar. Kan je ongeveer je lactaat weten en je WO2 max.
Hoe verhoudt jouw VO2 max zich tot een normale sporter of een normaal mens, weet je dat?
Weet ik niet. Weet ik niet.
Okay. Ja. Even naar voetbal, Abdi, want je kwam teleurgesteld binnen. Jouw club Arsenal heeft verloren gisteren. Laten we zo beginnen. Als wij een gast hebben die buiten het voetbal komt, proberen we eerst even uit te vogelen. Wat voor type voetballer is het? We gaan even een poging wagen.
Kilometer vreten op het middenveld.
Box to box, dat kan niet missen. Thomas, had jij nog iets anders in je hoofd?
Ik denk een beetje een creatieve nummer 6.
Ja, ik zat ook wel aan een lopende 6.
Ik was rechts buiten.
Okay. Ja. Okay. En waar,
veel diepte in het spel.
Je zegt was, waar speelde je zich af?
Ik voetbalde 3 jaar in Oosterwolde, dat ligt in Gelderland. A1, was het nou eerste klasse?
Ik heb het niet opgezocht, geen idee.
Ja. Ja, dus een tijdje gevoetbald.
En wat voor type rechtsbuiten moeten we aan denken?
Ik was echt iemand die gewoon heel veel kilometers maakte. Ik wilde dus niet verliezen, dus ik ging ook altijd mee verdedigen.
Okay.
En ik scoorde altijd bijna na 70 minuten, want de rest was dan moe. en op een gegeven moment echt een van de redenen dat ik echt stopte. Ja. Want ik begon in het zomer aan het hardlopen. Ja. En toen ging ik echt denken van oké, ik dacht ook dat ik de nieuwe afvallei ging worden. dus niet. Uh-huh. Elke jongen heeft dromen. En toen hoorde ik echt de coaches vaak zeggen van, als hij voorbij gaat, gewoon pak hem, hè, gewoon. En dan, ja, ik kreeg slijtingen en overtredingen, jongen. En op een gegeven moment, wat ook grappig was, als we van de zomer terugkwamen.
Ja.
Ja, ik ben nu nog steeds 1,65. Maar die boerenjongens, die dachten, wat eten ze, joh? We komen terug en zij gewoon, boom, woep, groter, groot. Nou, als ik dan tackle kreeg, ik vloog soms gewoon.
Jij was een soort begrip daar in de omgeving.
Ja, ja, ja.
Maar ook een beetje gevoel in je voet, of was het echt alleen maar rennen en ogen dicht?
Nee, ik was nooit selfish. Dus ik wilde altijd naar binnen komen en dan echt altijd paas geven.
Oké. Okay.
En
beetje de Mark Overmars van, hoe heet het?
Ja.
Grote Oldebroek?
VSC 61.
Oké. En ik zag een fragmentje voorbij komen. Ik denk dat met jouw trainingsmaat en vriend Bashir Abdi was. In, nee, niet dit moment, een ander moment. In, jullie waren aan het voetballen. Ik denk in Somalië of in Ethiopië.
Ethiopië.
Ja. Is dat iets wat je nog regelmatig doet, gewoon voor je plezier? Een balletje trappen?
Ja, maar dat mogen we helemaal niet. Okay. Want je gebruikt heel veel andere spieren natuurlijk. Ja. En een klein beetje. En bij ons vaak begint blessure niet op dezelfde dag. Dus je kan verkeerd gaan slapen hebben zelfs. En dan doe je 30 kilometer. En je rug staat net niet lekker, net niet goed. Of je heupen, of je achilles heeft zitten op spanning. En dan krijg je dus na een paar dagen die blessure. Dus we moeten eigenlijk nooit eigenlijk andere dingen doen.
Ga jij, want als je stopt met lopen, je bent 34 hè. Ben je dan van plan om je bij een voetbalclub in te schrijven en weer gewoon lekker te
Gewoon met vrienden voetballen. Ik wil helemaal niet meer bij een trainers komen. Dit doen is gewoon lekker vrij straks. Nee,
Zo voelt het voor mij ook trouwens. Even kijken. We gaan zo meteen komen over de marathon spreken. We gaan even een rijtje met loopwonders in het voetbal. Zoals ze worden genoemd. Om het verschil alvast te schetsen. Was toen tijdens de coronatijd was er een beetje zo'n ding onder voetballers. Dat werd er niet getraind. En dan deelden ze hun 5 kilometer tijd. Met zo'n Strava-app of wat dan ook.
Ramsey was daar zo goed in.
Nee, het is Scott McTominay. En dan stond er zo'n kop van bizarre tijd. Scott McTominay killed de 5 kilometer challenge. Wat een fitte speler, bla bla bla. En die liep de 5 kilometer in hele knappe tijd. 16 minuten en 1 seconde. Nou, iedereen sloeg achterover. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Heb jij enig idee wat je tijd is, Thomas, bijvoorbeeld?
Ja, ik denk rond 20 of zo.
Ja, zo, net onder de 20. Ja,
maar kom ik ook rond de 19.
Ja, als je hem echt eruit perst, want dit is een geweldige tijd. Toen ging ik even kijken, Abdi, wat jouw tijd op de 5 kilometer is. Jij weet het zelf wel waarschijnlijk. Wat denken jullie, Thomas Maarten?
Het is 12, 14, 13.
Weet je het zelf?
5000? Ja. Ik denk 1336.
1338, ja. Exactly. Dat is even dus, reken goed, 2,5 minuut sneller dan McTominay. Nou ja, dan weet je waar je mee te maken hebt in ieder geval. In de Champions League ben even ingedoken. Wie zijn de grootste lopers die het meeste afstand overbruggen? Staat 1-4 aan kop. Dat is een middenvelder van Bayern München. Doe een gokkie.
Thomas Müller.
Nee.
Goretzka.
Kimmich.
Joshua Kimmich, ja. Die loopt in 9 wedstrijden Champions League 110 kilometer. Dat doe jij een halve week. maar ook daar komen ze op. En jij bent fan van Arsenal. En in de top 5 staan niet voor niets 3 spelers van Arsenal. Misschien verbaasd.
Odegaard, zeker.
Nee. 2-3 andere. Doe zo'n gokkie.
Gabriel?
Ja.
Ja. Die sprint altijd. Reis?
Ja. En een Duitser. Kai Havertz, ja. En Koke van Atletico Madrid staat ook in de top. Dan wel toch even mooi voetballers die de marathon hebben gelopen. Er schiet er 1 gelijk te binnen.
Robben.
Afgelopen jaar. Ja, Robben. Hebben jullie contact met elkaar gehad?
Nee.
Oké. Okay. Zou je dat leuk vinden?
Zeker. Okay. Ja.
Nou, komt hij. We hebben hem uitgenodigd.
PSG, hè? Ja, dus.
Ik heb even een rijtje van spelers opgezocht die het ook hebben gelopen. Een rijtje bekende spelers. De beste tijd die ik kon vinden, die ga ik je gelijk verklappen. Dat is Alexei Smertin, een Russische voetballer van Chelsea. Die liep hem in 2:48. Vrij aardig.
Doping.
Van het rijtje bekende mensen stond ook Edwin van der Sar erbij. In een tijd van 4:19. Best mooi.
Ja, Amsterdam, denk ik.
Heeft hem in New York gelopen.
New York,
ja. Daartussenin, noem een paar namen. Arjen Robben, dus Raoul. Pavel Nedved.
Arjen Robben had toch best wel een goede tijd. Die had 3:30 of zo.
3:13. Dus Raoul, Luis Enrique, Kaká, Nedved en Arjen Robben. Wie heeft van deze, denken jullie, de beste tijd?
Kaká zal ik zeggen, maar...
Ik ga toch voor Robben, man.
Nee.
Nedved.
Nee.
Daar blijft niet zo heel veel over.
Luis Enrique, 2:57 minuten. Wow, na aardig. Die Smertin dus. Ja. Hey, voor jou, Abdi, hebben voetballers denk je een voordeel of een nadeel als ze een marathon zouden willen gaan lopen?
Zeker een voordeel. Kijk, ze doen voor de fun natuurlijk. Ja. En je hebt gewoon een hele goede basis dan. Wat je ook in het begin zei, omdat lopen wordt gezien eigenlijk als straffing. Toen ik vroeger ook voetbalde en ik kon zelfs hardlopen. Want ik begon gelijk zomer 2007. Als een coach zei van, oké, jullie moeten 3 keer rondjes op het veld lopen. Was het, oh mijn god. Als het echt een straf was. En in je hoofd dacht dat het moeilijk was. Maar het was helemaal niet moeilijk. Mm-hmm. Je kon het wel. Omdat het straf was, denk je van, het is heel zwaar.
Ja, maar het is denk ik ook voor de gemiddelde voetballer wel zwaarder dan voor jou, hè? iets meer aanleggen.
Maar wat zei jij, dacht jij ook, oh god, we moeten gaan lopen? Of vond je het eigenlijk wel
tegelijk? Okay. En toen liep ik dezelfde zomer, liep ik de eerste 5 kilometer in 17 minuten, daarna 16. De eerste 10 kilometer in 33, 32.
Ja.
Die je denkt van, hè, waarom dacht ik dat de hardlopen zo moeilijk was?
Ja, dus je kwam erachter, over welke leeftijd hebben we dan?
18.
18. Dus je kwam erachter dat het je wel heel makkelijk afging allemaal. Waar iedereen zo moeilijk over aan het zuchten was, dacht je, dat gaat wel lekker.
Okay. Ja.
Okay. En je bent het, is het dus ook dan een soort switch in je hoofd dat je hardlopen gewoon leuk moet gaan vinden? Je moet er de lol van inzien?
Ja, absoluut. Want als ik, kijk, als ik 40 kilometer doe, dan zit ik niet te denken van, ah, wat heel leuk. Het is gewoon een zware training. We moeten het gewoon doen. Maar ik vind, wat je ook net zei, dat je dan saai vond. Als ik in het bos ga lopen, dat is zo fijn. Ook voor je hoofd. Je voelt echt heel vrij. Dus het heeft wel iets heel, heel natuurlijks. Heel, heel basic, heel speciaal.
Ja.
Dat het gewoon, dat het mooi maakt. Maar als je zoekt, als iemand bent met heel veel drukte en attention en mensen om je heen, is het wel is lastig. Ja. Maar als je eentje gewoon een grote ronde in het bos doet, is het toch prachtig.
En stel ik me voor, dat loop je dan met, als je traint, met een koptelefoon, met oordopjes
bijna
in,
nooit. Nooit.
Alleen maar jezelf. En,
ja, is dat een echt beter.
Hmm. Ja. En waarom is dat beter?
Ja, omdat je dan kan nadenken over alles. Als ik heel veel drukte in mijn hoofd heb, dan is het echt heel fijn als ik die middag heb, dat ik 10 kilometer mag joggen vanmiddag. Easy training dan, hè. Zware training daar, dat is een ander verhaal. Maar elke middag training kan ik eigenlijk voor de volgende training gaan plannen al in mijn hoofd. Wat ik wil doen, maar ook aan de wedstrijd denken, aan alles wat je wil eigenlijk. En als je muziek hebt, heb ik het echt gevoel dat ik dan iemand in mijn oren schreeuwt eigenlijk. Dat vind ik helemaal niet fijn.
Oké. Okay. Ja. Heb je nooit gedaan ook? Het is eigenlijk altijd...
Af en toe wel, maar ik vond het eigenlijk nooit fijn.
Oké. Okay.
Als ik alleen liep, je komt terug en je gaat douchen, je voelt echt gewoon dat je leeg hoofd in één keer hebt.
Okay. Dus eigenlijk is 10 kilometer voor jou lopen, 's middags al 2 trainingen, is een ontspannen moment.
Zware training in de ochtend en dan in de middag 10 kilometer joggen.
En wat is dan in de ochtend?
52 minuten doe ik over dan.
Wat is dan een zware training?
Ja, verschillend. 40 kilometer. De longer is altijd 40, 35, 30. We hebben baantrainingen. 5 keer 10, 5 keer, 15 keer 1000 meter bijvoorbeeld. In 250 gemiddeld. Of 6 keer 3000. Of tempo van 20 kilometer.
Ik ga zo eens
Ik liep dus laatst 20 kilometer tempo. Op hoogte. En die week had ik 215 kilometer. 1 uur en 6 seconden. En alsnog heb ik 215 kilometer in die week.
Maar luister, als we wel eens in de voorbereiding, ook als keeper. Ik ben een keeper, dus ik loop sowieso minder dan mee moest doen. En je hoorde bijvoorbeeld Cape Boys tussen de partij door, gaan we 12 keer 100 meter lopen. Dan was het echt, is het wegwerpgebaren. Zuchten, boos worden. 15 keer 1000. Ja, dat is zo.
Ja, we hebben dat ook een keer verteld. Maar we hebben wel eens, in die coronaperiode moesten we met zo'n telefoon bijhouden hoeveel we liepen. En dan gingen wij met z'n drieën ergens voetballen. En dan moest de verliezer, die moest met 3 telefoons in zijn zak rondjes gaan lopen.
Ja,
zodat hij het voor de anderen ook deed.
Ja, amateurs zijn we ook.
Daarom speel jij nog op deze leeftijd.
Tuurlijk.
Top, top.
Even kijken, voordat we verder gaan, iemand nog iets kwijt? Iets te melden?
Ik wil graag aandacht vragen voor iets. Ik heb de afgelopen jaren deze podcast een beetje... Ja, opgeworpen, zowel als de psycholoog als de patiënt, denk ik af en toe. Het is best wel veel gaan over mentale gezondheid. En iets wat me heel erg is bijgebleven is, denk ik, 4 seizoenen geleden deelde ik voor het eerst mijn verhaal dat ik veel last heb van faalangst en angsten. En daar kwamen heel veel reacties op vanuit de voetballerij. Ik vond dat heel tof, ook van jongens die nu nog spelen. Dat ze het fijn vonden dat iemand dat verhaal deelde, dat ze dezelfde dingen meemaakten. En ik denk dat er sindsdien echt wel een soort kentering is geweest in de voetballerij. Het is taboe om te spreken over mentale gezondheid en angsten, is er best wel een beetje vanaf. Vrij recent hebben een aantal hele grote spelers toegegeven dat ze met hele zware depressies kampen of hebben gekampt. Ik noem Thierry Henry, Dele Alli. Ik zag een aantal weken geleden nog een Frans talent, een jongen van 20, die heel openhartig vertelde dat ieder seizoen voor hem hetzelfde eindigt. Hij gaat naar zijn moeder toe en dan zit hij 2 weken waar op de bank eigenlijk alleen maar te huilen en praat hij met zijn moeder om, ja, weet ik, alle spanning en stress uit zijn lijf te krijgen. En in, zeg maar, dat verhaal rondom depressies en angsten en de voetballerij is er één verhaal wat er voor mij altijd heel erg bovenuit steekt. Dat is geen standaard verhaal, omdat het is een heel extreem geval. En dat is het verhaal van Robert Enke. Dat is de Duitse keeper die in 2009, toen hij bij Hannover speelde, zelfmoord heeft gepleegd. Heeft ook bij Benfica gespeeld, Barcelona daarvoor. En iemand die steeds terugkomt in zijn verhaal is Arnold Brugging. Nu de TD bij FC Twente. Dat was toen teamgenoot van hem en een van zijn beste vrienden. En wat ik me altijd heb afgevraagd, en dat is iets wat ik nu eigenlijk ga proberen te doen om het verhaal rondom die depressie iets breder te trekken. Dat is de rol die je als naaste kunt spelen. Ik denk dat bijna iedereen wel iemand kent in zijn omgeving die of mentale problemen heeft of bijvoorbeeld zelfs een depressie heeft. En ik heb ook door mijn eigen ervaringen een fascinatie voor mensen die zeg maar in de omgeving of in de nabijheid zijn van iemand met een depressie en hoe je daar eigenlijk het beste mee om kunt gaan. Weet je, wat voor vragen stel je, wat voor houding neem je aan en hoe kan je toch, ja, zonder dat je misschien daar echt ervaring mee hebt of daarvoor geleerd hebt, ja, een helpend persoon zijn voor iemand. Dus daarom heb ik Arnold Brugink een bericht gestuurd met de vraag, joh Arnold, zou ik eens met jou kunnen praten over die periode, hoe jij dat met Robert Enke hebt beleefd. En ik ben afgereisd naar Enschede om daar met hem over in gesprek te gaan. Ik heb natuurlijk gevraagd om met jou te spreken over jouw voormalig ploeggenoot Robert Enke.
Ja.
Wat ik me eigenlijk allereerst afvroeg, ik zat de documentaire te kijken, Enke en Eenzaam Bestaan. En daar zitten wat beelden van hem in als keeper. En waar volgens mij best wel vaker voorbij wordt gaan, die gast was gruwelijk goed.
Hè? Ja, hij was echt goed. Hè? Wat, hij was keeper van Duitse elftal op dat moment. Hè?
Wat voor keeper was het?
Hij was veel te goed voor Hannover waar hij speelde. Kijk, Hannover was op dat moment zeg maar middenmoot Bundesliga. Mm. En ik dacht de eerste keer dat wij gingen trainen en spelen, toen dacht ik alleen maar, hij is veel te goed, wat doet hij hier?
Ja. Wat was jouw relatie met hem?
Wij waren dezelfde leeftijd. We zaten altijd bij elkaar aan tafel. In Duitsland ga je altijd op trainingskamp. Voor elke wedstrijd zit je in het hotel. Dus wij waren eigenlijk altijd wel, zoals je in een vriend of in een ploeg,
ja,
zomaar een goede verstandhouding hebt samen. Maar wij kwamen daar buiten, privé zagen we elkaar niet.
Ik had bij Excelsior bijvoorbeeld jongens met wie ik alleen maar koffie dronk. Wat was een beetje jullie
gezamenlijk? Ja, dat laatste.
Koffie drinken.
Ja. Voor de wedstrijd eten tussenmiddag. Als wij twee keer trainen, en dat deed je in Duitsland best wel vaak, trainen we 's ochtends en dan mag je tussenmiddag kon je of naar huis.
Ja.
Maar we gingen met heel veel gasten, gingen we gewoon naar een Italiaans restaurant tussenmiddag, gingen daar eten.
Heb jij nog actieve herinneringen aan het moment dat je erachter kwam of hoorde over zijn mentale problemen?
Ja, zeker. Want kijk, een teamgenootje, Hanno Balic, dat was mijn kamergenoot. Daar was ik heel goed mee. En die vertelde mij, we speelden een uitwedstrijd, ik weet niet meer welke. En hij zei tegen mij, Arnold, ik moet jou iets vertellen, wat ik niet meer voor, ik moet dat met iemand delen, want dit is voor mij veel te heftig. Theresa, zijn vrouw, heeft mij verteld dat Robert depressief is. Dus hij zegt, Arnold, ik heb iemand nodig in het elftal die ik volledig vertrouw, waar ik dit verhaal mee kan delen. Want zij had hem gevraagd, om op hem te letten, dat hij tussen de middag niet ging rusten bijvoorbeeld. Hè. Ik vertelde als wij gingen eten tussen de middag, ja, dan ging hij weer terug naar het stadion. Dan was hij op het stadion. Ja, dan ging hij ook wel eens een keer een half uurtje je ogen dicht doen of zo. En dat probeerde hij. Theresa, zijn vrouw, had dus gevraagd aan dit van Hanno. Van Hanno, ja, dat mag hij niet doen. Omdat dan kan hij slecht wakker worden. En dat gaat echt niet. Want als hij slecht wakker wordt, en dan kan die ook zomaar zijn dat hij geen zin meer heeft en dat hij niet gaat trainen smiddags.
Praktisch, dus je hoort van je teamgenoot over, spreek je Robert daar zelf op aan dan op zo'n moment? Of?
Nee, want ik heb het aan hem gevraagd. Hij lag op de massagetafel bij ons en wij hadden een goede verstandhouding samen. En toen vroeg ik aan hem, ja, dat was al net voordat hij zelfmoord pleegde. Toen vroeg ik aan hem, zeg Robert, hoe gaat het met je? Ik zat op een stoel en hij lag met zijn hoofd zo te kijken. Dus ik vroeg aan zijn Robert, hoe gaat het met je? Toen zei hij, ja, gaat goed en ik denk dat we wel uitkomen. Het ging over zijn contract, dat ik het over had. Maar toen zei ik tegen hem, ik zeg, Robert, zeg, hoe gaat het met je gewoon persoonlijk? En daar schrok hij van. En toen zei hij, Arnold, dat is echt zelig dicht nog. Dat vertel ik je later.
En was dat dan een blik van, shit, hij heeft me door?
Nee, maar ik had oprecht het gevoel dat hij me wilde gaan vertellen. En alleen hij, was voor de wedstrijd tegen HSV. Die speelde op zaterdag. Wij waren zondag vrij, op maandag pleegde hij zomer. Dus in zoverre, ik heb natuurlijk ook vaak genoeg gedacht, hè, had ik iets kunnen doen of had hij het verteld, weet ik veel.
Wat is je antwoord daarop?
Daar heb ik zelf ook hulp bij gehad. Hè? Er kwam een psycholoog bij ons rondlopen bij de club. En daar heb ik het veel met hem over gehad. Je gaat jezelf allemaal vragen stellen.
Dat is
heel normaal trouwens. Hè? Dat heb ik later ook natuurlijk gehoord. Vooral voor de omgeving dus van diegene.
is dat heel normaal dat je jezelf altijd gaat denken, had ik maar, of had ik dit? Of...
Ja. En wat je zegt, ik heb daar heel veel van geleerd. Wat is dan precies de les die je daaruit getrokken hebt?
Ja, het is echt een levensles geweest, ja. Waarvan je... Het heeft heel lang geduurd, maar het heeft mij ook in zoverre geholpen, omdat ik daar ook hulp bij krijg. Het is best wel lang geduurd voordat je dat kunt accepteren. Ik had er niks aan kunnen doen. Dus gewoon, het is een ziekte.
Ja.
En of ik het nou wel had geweten, weet je, of hij mij nou wel dit verhaal had verteld, het had niet geholpen.
Nee.
Het had niet geholpen, want hij had de keuze gemaakt. En dat is eigenlijk waardoor je zelf ook een soort berusting gaat krijgen, dat je denkt, nou ja, dan zal het wel zo zijn.
Het verhaal van Arnold is gelukkig een uitzondering en niet de regel. Het is met depressies niet zo dat je op een dag wakker wordt en voelt, ik ben depressief, het gaat niet goed met me. Het is heel erg belangrijk dat als je twijfelt over je eigen mentale gezondheid, als je struggles hebt, als je nachtlang wakker ligt of ligt te piekeren, of dat je gewoon überhaupt jezelf afvraagt, gaat het wel helemaal goed met me? Dat er niet zoiets is als te vroeg aan de bel trekken. Het is juist heel dapper als je al in een best wel vroeg stadium durft toe te geven, hey, ik twijfel aan mezelf, het gaat volgens mij niet helemaal goed. En een van de plekken waar je dan terecht kunt is de correlatielijn van Stichting Mind. En wat goed is om te beseffen is, toen ik zelf bijvoorbeeld mentale problemen begon te ervaren, had ik heel erg het idee dat ik een beetje gek was, dat ik de enige was. En ik heb aan Stichting Mind gevraagd, hoeveel mensen maakten nou gebruik van die correlatielijn? Probeer in je eigen hoofd even een getal te bedenken hoeveel mensen het afgelopen jaar met mentale problemen hebben gebeld naar de correlatielijn. Dat waren er bijna 17.000. Dus mocht je dit ervaren, je bent absoluut niet alleen. Overigens niet onbelangrijk om te vermelden, Stichting Mind kan haar werk zo goed en gericht doen, mede door de deelnemers van de Vriendenloterij. Alle gegevens van Stichting Mind staan in de beschrijving van de aflevering. En nu lekker terug naar de studio.
Mooi gedaan. Nu gaan we gaan het hebben over de race, over de marathon. De race van gisteren. We willen eigenlijk bij het begin starten. Dat is het startpunt waar we naar hebben zitten kijken. Ik vroeg me in eerste instantie af, heb jij er zin in op het moment dat je gaat beginnen aan de marathon? Of ben je gespannen of hoe voel je?
Ik denk heel veel spanning natuurlijk, maar wel op gezonde manier. Dat je niet, ik ben dan niet bang of zo. Maar vooral wat ik tegen mezelf zeg is, het is zo ver. Want vergeet niet, ik train al 4 maanden voor deze marathon. En vaak eigenlijk al in eind december wist ik al dat ik Rotterdam ging lopen. Dus elke dag word ik daarmee wakker. Ik ga Rotterdam marathon lopen. Elke training die je doet, ga je eigenlijk naar kijken van waar sta ik voor Rotterdam. En het lijkt alsof het iets heel lang heeft geduurd en nu, finally ben je daar. En zo van, het is daar. Dus de hele tijd heb ik dat in mijn hoofd van, we gaan nu starten.
Ik dacht dat je tegen jezelf zei, het is zo ver van 42 kilometer.
Eigenlijk dat het klaar is. We gaan nu lopen.
Okay. En kijk stiekem ook een beetje naar je concurrent op dat moment. Kijk of ze fris uit de ogen kijken, of ze een beetje goed uitzien.
Ik zie ze al in de hotel een paar dagen van tevoren natuurlijk. En dan ga je echt wel de gezichten lezen van, oké. Die ziet heel scherp uit. Die ziet echt afgetraind uit. Je kan ook zelfs zien als iemand overtraind is.
Hoe zie je dat?
Ja, dan heeft hij gewoon niet echt...
Beetje gauw,
een beetje gauw.
Maar zeg je dat dan ook tegen zo iemand? Volgens mij heb je te veel gelopen.
Too skinny, ja. Je eet wel.
Ik kan een beetje gek maken.
Ja, dat geeft jou een goed gevoel als iemand anders is gewoon beetje te skinny of te overtraind uitziet.
Ja, de jongen die de derde werd, had het snelste tijd. Ik denk ook aller tijden de 6e plek staat hij.
Ja.
En ik vond hem, en hij is ook van mezelfde team, een running team. Maar ik vond hem, en hij trainde in Ethiopië. En ik dacht, hij was vroeger breed en gewoon sterk, zo'n tank, weet je wel. Mm-hmm. En toen dacht ik, is het een leeftijd of is die echt gekrimpt? Dus ik zeg tegen hem, vroeger zat je echt veel sterker uit, dit en dat. En hij zo,
Hij is gelijk al. Mentale tikkie gegeven voordat hij begon. En vlak voor die start, want jullie staan zeg maar met de topatleten helemaal vooraan. Heb je dan even een beetje chit-chat met teamgenoten of met concurrenten? Of ben je helemaal stil?
Nee, wel heel snel van, we gaan samenwerken. Ik zeg altijd ook vaak, niet pushen dan en niet duwen, weet je wel. Want er is zoveel spanning. En ja, we gaan gelijk al 20 km per uur lopen. Ja. Dus heel vaak, ik zeg, we gaan 22 kilometer, hè. We gaan 2 uur lang over doen en niet duwen hier.
Okay.
Dus ik heb wel het detail voor ogen op dat moment. Dus niet alleen maar veel spanning, maar eventjes met ze praten. Dingen afspreken, we gaan samenwerken. De hazen zeggen van, niet te gek weggaan. Want die hebben ook veel adrenaline, want die moeten hun werk doen. Die kunnen ook in één keer 2:45 lopen de eerste kilometer.
Ah, dus jij coacht zeg maar de hazen, de tempolopers om...
don't worry, gewoon het eerste kilometer moet goed zijn, hè? Okay. Hè? Niet te veel spanning hebben, want ze moeten wel die de job leveren straks. Ja.
En hoe lang duurt het ongeveer voordat je door hebt of je goede benen hebt of niet?
Vaak, als je tegen jezelf... ik heb vaak na 10 kilometer. Want ik kom echt te laat, later op gang. Mm-hmm. En,
net en, als vanochtend.
Ja, dus vaak moet je... De eerste 5 kilometer denk je van echt letterlijk, hoe ga ik dit volhouden?
Het voelt 5 kilometer.
Ja. En dat is iedere keer weer.
Ja, iedere keer weer. Dat je denkt van, het is wel hard. Want kijk, in de training, ik zei net, 2,50 per kilometer, als ik 15.000 doe. Ja. En nu liepen we 2,55 de eerste 5 kilometer gemiddeld. Dus 5 seconden maar erboven. Ja. Terwijl in training heb je rust tussendoor, 2 minuten rust. En in één keer bij 12, 13 is je lichaam helemaal opgewarmd. En denk je van, dat kunnen we zeker volhouden, ja. Ik geniet eigenlijk meer van als ik 40 kilometer langrunnen doe, vanaf 25 kilometer. Ja.
Voor mensen dan pas eigenlijk heel zwaar wordt. Ja. Voor jou wordt het makkelijker.
Nou, niet makkelijker. Dan ben ik gewoon lekker warm en dan kan ik echt gewoon stevig doorheen.
En die hazen, die stappen dan om en om uit?
De eerste haas stapt 15 kilometer uit, de andere, ik denk 18, de andere 21, de andere bij 30.
Zijn dat talent of zijn dat juist... Die lopers die een beetje over hun top zijn?
Nee, verschillend. Dus we hadden een Belgische jongen en die loopt gewoon heel goed, denk ik, op de 10.000 meter. Dus die kon 15 kilometer hazen. Je hebt opkomende atleten die dat doen. Maar je hebt ook, vooral bij de vrouwen zie je dat, die hun werk gewoon van maken. Mannen die de vrouwen hazen. Ja. Dus die net hebben de top niet kunnen halen.
En,
ja.
En loop je dan volgens een tactisch plan, een soort strategie? Kan ik me voorstellen. En wat is ongeveer het...
Heel hard rennen.
Super hard rennen tot ik neerval.
Het is echt... Je zal denken, we lopen alleen maar hard. Maar als je een kilometer 2,55 loopt... Of je loopt de volgende in 2,50, de andere in 3 minuten... kan per persoon heel verschillend zijn. Ja. De ene persoon kan daar kapot van gaan. De andere kan juist van profiteren. Ik kan daarvan profiteren. Dus de tempoverstelling was te veel op een gegeven moment. Omdat veel wind stond... En heel veel, die jongen die derde werd, die heeft gewoon 2-2 gelopen. Maar die vond het helemaal niet fijn. Voor zijn benen was het gewoon niet fijn. En toen dacht ik, daar gaan we meer van maken. Dus als ik op kop ging lopen, ging ik harder lopen. En als zij op kop gingen lopen, gingen ze natuurlijk rustiger lopen. Maar ik ging daar niet mee bemoeien, want dat vond ik eigenlijk goed. Want dat tempowisseling was niet fijn voor hun. Dus je hebt wel tactische dingen. En ik sprak met mijn coach ook, die zei, ja, stel je voor, de hazen gaan weg. En het tempo wordt niet keihard opgevoerd, omdat veel wind staat. Dan is een strijdmarathon. En daar ben je heel goed in. Ik kan heel goed dingen lezen. Ik kan heel goed de mensen lezen. Ik kijk naar hun gezichten, naar hun benen, hoe ze lopen. Als ze op kop lopen, nemen ze echt met zelfvertrouwen over. Gaan ze echt lekker versnellen. Ja. Of nemen ze over en dan gaan ze gelijk kijken al. Dat ze denken van, ik loop dan op kop 2 kilometer. Die andere jongen nam over. Na 30 seconden ging ik kijken van... Oké, gaat iemand anders overnemen? Ja, maar 30 seconden. Doorlopen.
Dus je ziet aan tegenstanders of ze zwak zijn op dat moment... Ja. Of sterk zijn. Ja. En daar maak je ook gebruik van.
Ja, absoluut. Ja.
En wat kunnen ze aan jou zien? Wanneer ben jij zwak?
Ik ben onvoorstelbaar, denk ik.
Okay.
Ja. Is dat echt goed?
Onvoorstelbaar.
Ja. Dus soms... haak ik af en dan ben ik gewoon weg. En soms kom ik weer terug. Ik heb nooit echt een steady... dat ze kunnen lezen, zeg maar. Okay. Steady,
verdiep je ook in tegenstanders? Dus van tevoren in hun gedrag en zo?
Nee, is echt heel moeilijk. Vooral Keniaan en Ethiopiërs zijn zoveel. Ja. En elke marathon is weer anders. Als je een New York marathon loopt, is heel zwaar. 5 bruggen erover. Als je Valencia marathon loopt, is super vlak. Totaal anders. Dus elke keer hangt vanaf van de omstandigheden... Hoe scherp is die persoon? Hoe sterk is die persoon? Die ken ik niet. Hij heeft misschien... Iedereen is 3 maanden aan het trainen. Heeft hij nou perfect die 3 maanden getraind? Had hij wat pijntjes? Dat weet je nooit. Dan ga ik wel de fysio's vragen of de teamgenoten van...
Ik heb jou ook horen zeggen dat je dat Kenianen en Ethiopiërs heel erg samenspannen tijdens zo'n race. En dat jij dat dan met Bashir Abdi vooral doet. Kun je dat eens een beetje uitleggen hoe dat... voelt zijn tijdens race? Bijvoorbeeld, je loopt ergens in een groepje met 3 Kenianen. Heb je dan gewoon het idee dat ze aan het naaien zijn de hele tijd? Of?
Meer van, we moeten sowieso eerst Abdi eraf lopen en dan kijken wij.
Zien we wel verder. Ja.
Hoe gaan we verder?
Is hem eraf en dan beste wind.
Ja, en vooral omdat Kenianen en Ethiopiërs, die denken echt van, wij domineren de marathon. Ja. Dus vroeger dachten ze, zoals toen ik met hun trainde, liepen we gewoon in training. En ik was op een gegeven moment goed geworden. En sommigen dachten van, hey, Abdi loopt nog met ons. We lopen te langzaam. Dan gingen ze pushen. En ik ben nog steeds daar. En na de training denken ze echt, we hebben te langzaam gelopen. Want Abdi was de hele tijd met ons. Hij zei, hey, ik ben nu ook goed geworden hoor. Ja. Dus echt, ze kleineren je gewoon.
Ze hebben een soort arrogantie van, wij zijn sowieso de beste.
Ja, ja.
Ah, oké. Okay. Ja. En ben je inmiddels omarmd of blijft dat voor altijd zo?
En nu zijn ze echt, als ik de laatste 6 kilometer erbij ben, dan denken ze ook, we hebben problemen nu. Ah. Ja, ja.
Wauw. En vanaf, kijk, het is natuurlijk voor een heel groot deel fysiek, maar vanaf welk punt wordt het ook geestelijk een strijd?
Ik denk echt vanaf 36 kilometer. Want eerst zie je 35, dan ben je nog oké. En na eenmaal 36 kilometer ziet, dan lijkt het kilometers nog langer zijn dan normaal. Mm. En de zwaarste stuk denk ik is 36, 37, 38. Naar 39 toe. En als je daar, degene die daar, ja, sterkste, mentaal sterkste is.
En waarom is dat? Dat precies dat stuk het zwaarste is?
Ik denk omdat je dan, ja, dan ben je eigenlijk, je gaat naar de finish, maar is er nog lang te gaan. En je hebt ook echt heel zwaar. Die 15, 16 minuten daar, die voelen echt als 30 minuten. Ja. Dus, en daar gaan ook heel veel mensen stuk normaal gesproken. Alle toppers, daar komen wij de man met de hamer tegen. Normaal is misschien bij 10 kilometer. Maar wij, als je topatleet bent en je komt de man met de hamer, bij 30 kilometer heb je niet goed getraind.
Okay.
Dus vaak is het echt vanaf 36, 37. En daar kan je echt kijken van hoe iedereen is, hoe iedereen loopt. Als iemand heel moe is en hij verandert zijn techniek, gaat alle kanten op. Iemand die loopt er nog steeds heel recht op, denk ik, oké, die ziet goed uit. Dus vaak moet je ook een beetje bluffen van...
Ja, dat snap ik, ja.
Maar wist je dan bijvoorbeeld gisteren al rondom dat punt van, oké, dit ga ik waarschijnlijk redden?
Ja, ja, ja. Dus ik deed ook heel expres. Eigenlijk moet ik niet vertellen. Ze luistert toch niet. Ik nam precies bij 36, 37... Dan ging op kop lopen, zodat hij de zwaarste stuk nog een keer op kop ging lopen. En toen liepen zij dus 38, 39, ja. 41 op kop. En kon ik echt heel goed lezen van achteren, van perfect.
Ah,
hij is nu heel, hij heeft heel moeilijk. Als ik nu eventjes ga versnellen of andere kant op de weg ga, daar ga versnellen, dan kan hij echt niet mee.
Ja.
Ja.
Als je dan achter hem loopt, dus je loopt 41 en het is een 1 tegen 1 strijd. En je ziet al van, hij heeft het echt zwaar. Zeg maar, wat doet dat met jou, zeg maar, geest? Dan krijg je gewoon, voelt het gewoon alsof je in één keer een extra zeg maar, stoot adrenaline krijgt nog? Hoe gaat dat?
Ja, echt. Ik voel dan dat hij gewoon mijn knecht nu is. Ik loop gewoon achter hem. Ik wacht gewoon en ik ga zo afmaken. Echt, zo
je misbruikt hem gewoon.
En als je gaat... Ja, met fietsen bedoel ik. Ja, net als fietsen. Dus dat je gewoon echt achter hem loopt.
Ja. Ja, ja,
en zo bent. Meteen, je gaat aan de kant. En paf, je gaat zo voor
en als je versnelt, Hoe weet je hoe snel je moet versnellen? Is dat gevoel? Of...
Ja, dan weet je pas eigenlijk echt wat je, hoe je benen voelen als je echt gaat versnellen.
Ja.
Want voor mijn gevoel had ik niet echt versneld. Maar ik voelde mijn hamstring opkomen. En toen keek ik naar mijn horloge. En toen zag ik 2:44 liep ik toen. De pace. En toen keek ik achterom, had ik al 30 meter of zo. Binnen 10 seconden. Toen dacht ik, oké, heb ik nu rustig naar beneden rollen. Mm-hmm. Niet te gek doen. Ja.
En met bluffen.
Dus ik kon dus nog hard. Ik kon eigenlijk de laatste kilometer onder de 2:40 lopen. Ja.
En als je, ook jij kent de man met de hamer. Kan je eens een beetje concreet maken? Wat gebeurt er dan in je
dat
hoofd?
Dat is Thomas van Hamer het uitgaat.
Ik heb er gisteren wel een paar gezien hoor, die hem tegenkomt. Ja,
ja. Dat je hele gewoon normaal is. In één keer denk je van, waar is het misgegaan? Ja, ja, ja.
Maar ook voor jou is er een soort strijd in je hoofd. Kan je een beetje delen wat voor gedachten en ideeën er dan opkomen? Als het echt
bij bij ons is het, als je verliest een minuut de laatste 5 kilometer, dan ben je echt kapot gegaan. Want bij ons gaat het echt om seconden.
Ja.
Dus als je van 3:00 naar 3:20 gaat,
ja,
dat is gewoon je duurloop. Of ja, dat is je tempo trainingen. En nu ga je dat in de wedstrijd doen.
Ja.
Dus dat is dan echt gewoon, ja, niet fijn. En dan ben je echt goed stuk.
En wat voel je dan in je lichaam?
Ben ik ooit tegengekomen trouwens? Dat je gewoon niet meer kan. Maar ik denk ook dat je dan zoveel energie verbruikt, dat je lichaam ook eigenlijk kapot loopt somehow. Dat je, en omdat je die duur hebt, kan je nog doorlopen.
Ja.
Dus je gewoon amateur zal misschien stoppen of gewoon wandelen op een gegeven moment. Bij ons zit dat niet erin. Je gaat niet wandelen. Dus je hebt al geleerd je lichaam kapot te lopen eigenlijk.
Ja.
En nu doe je echt letterlijk. En dan zie je ze op zo'n gewoon naar de finish gewoon helemaal op. Ja. Gewoon, ja, knock-out. Ja. Ja.
Maar, en want iedereen die hard loopt, die kent ditzelfde gevoel. En dat zou jij ook kennen. Gewoon, het doet zeg maar pijn. Je moet jezelf, op het moment dat het pijn doet, stoppen veel mensen. En sommige mensen gaan nog iets verder en stoppen dan. Maar jij moet ook, het is ook een mentale strijd, toch? En hoe kan jij jezelf zeg maar geestelijk blijven pushen om dat allerhoogste tempo te blijven lopen? En niet op te geven en weg te zakken.
Ja, dat had ik dus vorig jaar. Ja. Had ik niet een beste trainingsstage. Op de laatste 3 weken ziek geweest. En toen bij 30, 31 ging ze versnellen. En dan voel je gewoon, ja, ik kan niet mee. Maar dat is echt lang weg te gaan. 10 kilometer lang. En nu was ik nummer 7. En daar kwam ik niet voor. Dus op een gegeven moment zei ik, Abdi, weet je wat? We gaan gewoon focussen. Gewoon in het moment blijven. Gewoon je techniek aandenken, je ademhaling. Gewoon focussen, zodat die tempo niet naar beneden gaat. Want als ik eenmaal in mijn eentje kom te lopen en ik ga elke keer 5 seconden, 10 seconden langzamer lopen, ja, tel maar dat bij elkaar op. Ja. Is in 1 keer een minuut. Dus op die manier kon ik mezelf gewoon een beetje motiveren. En dan zag ik elke keer, kon ik iemand oprapen. Werd gewoon derde. Omdat ik echt, toen ze weggingen, ja, was een soort een klap eigenlijk. En gelijk dacht ik, oké, accepteer het. En ik ga gewoon, zelfs niet naar voren kijken, gewoon een beetje beneden kijken. Ik focus op mezelf. Ja. Op mijn techniek, op mijn voetzet, afzet. En zo kan ik derde worden vanaf 7e plek.
Een soort mindfulness eigenlijk. Ja. Train jij ook je geest zonder los van het lopen, zeg maar?
Ja, doe je, dat gaat vanzelf. Als je 40 kilometer één kap dan gaat, 2400 meter langer gaat doen, dan moet je jezelf wel van, oké, dan heb je geen tegenstanders bij je. Je moet zelf gaan pushen. Ja. En dat het grappig is, als je 40 kilometer doet, wordt het zwaar vanaf 30. Doe je 30 kilometer, wordt het zwaar vanaf 20. Dus elke keer als je naar de finish gaat, is het van, in je hoofd gaat het al heel moeilijk worden. Ja. Zelfs als je 10 kilometer tempo doet, vanaf 7 kilometer wordt het zwaar.
Ja, okay.
Omdat je altijd, dat laatste stuk is altijd zwaar.
Ja, herken je dat niet? Als je 5 kilometer loopt, tenminste heb ik dan is die laatste 500 meter iets zwaar. Ja. Maar als je 10 kilometer loopt, waarschijnlijk hetzelfde tempo. Dan is de richting 5 kilometer helemaal niet zwaar, maar pas het laatste gedeelte. Mm.
Ja, dus het is echt mentaal iets.
Ja. Ja.
En dan heb je wel het geluk dat, ik stond dus bij de finish, dat is de laatste 400-500 meter, dat is een tunnel van geluid, zeg maar. Iedereen verzamelt zich rond die Coolsingel. Jouw naam wordt, iedereen wil dat jij wint, dus jouw naam wordt geschreeuwd en zo. In het voetbal helpt dat enorm, zeg maar. Als je publiek achter je gaat staan, als ze voor die laatste minuten nog even geluid willen maken, hoe helpt het jou? Sleept het jou er doorheen?
Ja, absoluut. Maar wel op wat voor manier. Uh-huh. Dus niet dat ik de finish ga halen, maar ga ik verliezen de sprint. Daar gaat het bij mij dan om. Kijk, voor de gewone mensen is gewoon even naar de finish, weet je wel. Ja. Worden meegesleurd. Ja. Maar als ik vorig jaar tot de finish had, we waren aan het sprinten. En in één keer voel je heel veel zenuwen. Echt, je verdrinkt bijna in de spanning die je dan krijgt van het publiek. En alsnog moet ik die focus houden, want zometeen moeten we nog een keer, we gaan elke keer nog harder versnellen. Dus bij ons is het net anders dan voor de gewone mensen die als ze komen. Ja. Bij ons, als we eenmaal bij de publiek aankomen, bij de laatste 2-3 kilometer, hebben we nog meer, gaat de hartslag omhoog. En dat wil je ook niet hebben eigenlijk.
Ja.
Maar door het enthousiasme van het publiek gaat je hartslag omhoog en je adrenaline en alles. Terwijl eigenlijk je moet cool houden. Je moet heel, ik denk zoals met penalty nemen misschien, dat je dan, ja, jij moet heel cool blijven, maar het hele stadion is gewoon.
Wat is jouw standaard reactie dan? Focus op je adem, op wat?
Ja. Dus niet in het publiek kijken, gewoon naar de grond, niet naar de finish kijken. Naar mijn tegenstanders, ik loop met hem. Zo ging ik. En dan zagen mensen op tv van dat het heel makkelijk voor me ging en heel smooth zat. Ja, omdat ik gewoon mijn werk deed, ik focuste gewoon op hem. Ik geef hem halve meter voorsprong, dat hij dat gevoel heeft dat hij mij kan verslaan. En niet meer dan dat. En dan de laatste 30 meter ging ik eroverheen.
Ja.
Dus en toen wist ik niemand. Iedereen zei, had je die vlag gezien? Ik was daar, ik stond daar. Heb je mij gezien? Nee, niemand gezien.
Zie je überhaupt mensen langs de kant? Als je
ontspant, wel.
Nou, gisteren wel zag je bijvoorbeeld wel vlak voor de vis nog duimpjes opsteken. Zag je die gozer voor, die liep zich helemaal kapot. Hij steekt zo 2 duimpjes op naar iemand die met de vlag stond.
Ik zag je interview na afloop. Jij omschrijft de marathon die je gisteren hebt gelopen bijna als een walk in the park. Zeg maar, het was een makkelijke marathon. Het leek op joggen, zeg je zelf.
Ja.
Maar dan is een leken vraag. Want dan denk ik bij, als het je zo makkelijk afging, kon je dan nog wat eruit extra's uitpersen, zeg maar?
Ik liep nationaal een Nederlands record ook. Ja. En daarvoor wilde ik Europees record lopen. Want dat was een minuut sneller moesten we doen. Maar ja, door de wind, daar kan je niks aan doen. Mm. Dus op een gegeven moment is het, wat ik ook zei, wat mijn coach tegen me zei, je moet kijken hoe de wedstrijd verloopt. Dus op een gegeven moment was de wedstrijd een soort strijdmarathon. Zo van, we zullen niet heel snelle tijd lopen, maar iedere persoon kan beslissen wanneer die wil eigenlijk. Iedere persoon kan gaan wanneer die wil. En ik had een jongen die gewoon 6 aller tijden heeft zijn tijd. Ik sta 92ste. Hij zat gewoon nummer 6. Dus ik ga niet met vuur spelen. Dus ik dacht, oké, ik moet hem heel goed lezen. Ik moet zeker weten dat ik hem straks kan pakken. Dus ik ga niet de hele tijd op kop lopen. Ik ga niet meer je verspillen. Ja. Dus ik hield hem aan.
Je liep eigenlijk meer tegen hem dan dat je zo snel mogelijk voor jezelf wilt lopen.
Ja, ja. Ja.
En loop je nou tijdens marathons jouw snelste tijden? Of ben je op training?
Nu wel. Nee. Trainings, dat doe je 40 kilometer longrun. Dat is, dan loop je gemiddeld 3:24, 3:25. Dus, en hier lopen we 2:56.
Dus je spaart echt alles op voor deze moment.
Ja, maar dat kan ook niet. Je kan niet je tempo, wedstrijd heel lang in training doen.
Nee, maar misschien dat je één keer in de zoveel maanden of zo, 4 maanden voordat je een marathon gaat lopen.
Je kan maar 2 marathons per jaar lopen. Okay. Wij kunnen maar 2 marathons per jaar lopen. Ja. Dus nu moet ik echt bijna 2 weken lang gewoon een beetje joggen, fietsen, heel rustig gaan doen en dan 3 weken lang opbouwen weer. Skiën. Om weer dat niet. En dan weer beginnen met trainen. Dus heb ik 5 weken nodig om gewoon weer, ik denk zelfs 5 tot 6 weken, dat ik weer op normale training schema kan hebben.
En dat is vooral fysiek natuurlijk. Ja. Dus alle schade die je gisteren hebt opgelopen. Dat, ja. En waar zit vooral de schade, denk je?
Ja, spierschade denk ik. Spierschade. Ja. Dat heeft gewoon tijd nodig om te herstellen.
Dat is echt een vertekend beeld, hè? Want je hebt het idee inderdaad. Ik zat gisteren op televisie dat laatste stuk te kijken. En dan denk je van, hij loopt hem zo uit. En deze loopt gewoon, jij loopt daar nog een soort van half eer rondje met de Nederlandse vlag. Dan denk je, ja prima, die jongen die loopt er morgen weer bij. En die doet het volgende week weer als je zou willen. Maar er zit dus echt gewoon nog 1,5 maand soort tussen voordat je weer op basisniveau bent.
Ja.
En er was nog één ding wat ik me afvroeg. Dus jij zit net te vertellen dat als je zo'n lange afstand loopt, dat je gedachten een beetje alle kanten opgaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat je tijdens zo'n marathon zoals gisteren, dat je ook een bepaalde focus wil hebben. Maar heb je bijvoorbeeld gisteren momenten gehad dat je jezelf echt bij de les moet roepen, omdat je gewoon aan hele random shit aan het denken bent?
Ja, soms heb je dat wel, zeker. Je hebt echt het gevoel dat je ballon. Ik zeg altijd dat je een soort ballon met touw je gedachten hebt. Dus elke keer op terugnemen dat het niet zomaar wegwaait. En dat kan heel snel gaan, want we lopen echt heel dicht op elkaar. Dus als je eventjes erg anders gaat aan denken, dan raak je gewoon gelijk je tegenstander. Dus dat voel je gewoon. Ja. En die wordt heel erg boos natuurlijk. Dus, maar je zal denken, maar waar denk ik dan de hele tijd aan? Ja, ik denk constant gewoon aan de tempo. Dus ik kijk heel naar mijn horloge, naar de weg. Je moet kijken waar je voeten neerzet natuurlijk. Maar af en toe kan je wel even, en dan zie je in één keer een dikke gat. Denk je van, waar was je?
En was je bij Arsenal eventjes, weet je wel? Dat zou kunnen, dat je even zat.
Of je ziet iets en dan ga je
vrouwen langs de lijn. zou ik ook last van hebben. Maar op een gegeven moment stap je op een soort putdeksel of een soort ijzer dingetje. Is dat dan, dat was gisteren, dat gebeurde gisteren toch? Gebrek aan concentratie of pech? Of?
Nee, ik liep, toen focuste ik net te veel op de jongen. Ik ging echt naar, ik focus ook op mezelf natuurlijk, mijn ademhaling. Toen zei ik, oké, op die naast zijn nek kijken. Daar moet ik naar kijken. En dan kon ik goed ademhalen en ritme aanhouden. Ja. En toen zag ik net niet.
Oké. En dan ben je dan toch eventjes, is dan je ritme even gebroken? Of is dat?
Ja, dan ben je eventjes in paniek, want je voelt er gewoon een kram opkomen. En als hij dan mijn gedachten had gelezen, had hij kunnen pushen natuurlijk.
Ja.
En dan was ik er geweest.
Dat is interessant.
Dus dat is. Dus nu denk ik van oké, nu moet ik de schade beperkt houden. Dus is dat erg? Hoe erg is het? Mm-hmm. Met voetbal komt de dokter heel snel of de fysio en die ziet dat. Maar ik moet zelf dat allemaal gaan analyseren van hoe
terwijl je loopt ook nog.
Ja, terwijl ik loop.
En hoe ver kan ik zelf nog gaan?
Dus als ik straks naar beneden ga, is die beter rollen. Niet aan denken, niet verkrampen. Want vaak ook als je negatief gaat denken, ga je, helpt ook niet.
Ik lees, 2015 loop jij 2:12,5 ongeveer op in Rotterdam. En gisteren loop je 2:4,43. Dat is best een verschil. Kan jij ongeveer duiden waar die progressie zeg maar in zit, die je in die jaren hebt geboekt?
Ik denk vooral trainen en vooral echt niet opgeven. Ik denk dat echt voor mij mijn belangrijkste kracht was. Ik gaf nooit op. Natuurlijk, op een gegeven moment was ik 24, 26, 27. Mijn vrienden hadden appartement, hadden auto's. En ik investeerde alles wat ik had verdiend gewoon in lopen weer. En toen had ik niet de luxe sponsors die ik nu heb. Mm. Dus vooral gewoon, eigenlijk in die droom blijven geloven. Eigenlijk dat iemand die zijn eigen bedrijf heeft en alles gewoon instopt wat hij verdient. Extra uren maakt. En zo was ik ook gewoon bezig. En gewoon elke keer stappen gemaakt. Elke keer een minuut eraf gelopen, denk ik.
Ja. Maar was het op dat moment, dus 2015, een heel realistisch beeld dat je nu zou zijn waar je bent?
Nee, absoluut niet. Eerste marathon, ik was daar 8e, 9e. Met de winnaar was daar toen ook 2-5, 2-4. Ja. En ik liep 2-12. Dus voor mij was het gewoon... ik denk gewoon dat ik in het moment beleef altijd. In het moment blijf geloven. En hopelijk dat ik die stappen dan blijf maken natuurlijk. Ik had soms twee jaar lang achter elkaar. Gewoon dat ik heel moeilijk had. Maar gewoon elke keer weer terug naar de tekentafel. Gewoon nog een keer proberen, nog een keer proberen.
En wat gaat uiteindelijk jouw limiet zijn?
Ik blijf nu progressie maken elke keer. Voor de bonus is eigenlijk beter elke keer 10 seconden maar, niet een minuut. Nee.
Want iedere keer als je PR loopt, krijg je een bonus.
Tuurlijk. Nee.
Hij had helemaal geen last van zijn vrienden.
Het was al genoeg. Het geld was binnen.
Ik wil echt Europese record. Dus nu zit ik te denken al, oké, na de Spelen, wat ga ik doen? Ga ik naar New York? Is een strijdmarathon heel zwaar? Of ga ik echt naar een snelle marathon? Valencia of Seville of Dubai? Gewoon heen en weer op die snelweg. dat is gewoon lopen. Je wil gewoon naar je limiet elke keer. Elke keer, ja. Wat is mijn max? Wat is mijn max? En dat doe je met trainingen, dat doe je zelfs met de easy jog. Heb ik vandaag easy jog gedaan op mijn max? Of zeg maar, dus ik kan easy jog doen in 52 minuten. Ja. Met een 135 hartslag of 130. Dan ga ik elke keer ook kijken. Oh ja, deze was beter. Ja. Zelfde tijden, maar wat lagere hartslag. Dus elke keer zijn we... Omdat je gewoon elke dag mee bezig bent, is het gewoon vanzelfsprekend dat je elke keer gewoon jezelf wil verbeteren. Ja.
En je had het over die droom, hè, in 2015. Was die droom dan bijvoorbeeld het winnen van een grote marathon? Of was die droom groter dan dat?
Ja, maar het leek echt een ver weg droom. Ja. Die jongens waren zo goed. Ze leken zo ver weg van me. En ook de mentaliteit die we hadden. Want ik ben hier ook opgegroeid in Europa. En wij dachten, ja, Kenia en Ethiopiërs, niemand kan ze verslaan. Dus die zijn gewoon daar. We are settled. Position 10. En daarom ging je ook met ze trainen. En op een gegeven moment zie je gewoon... En je kan ook zien andere jongens die in Europa zijn opgegroeid. En die nu de Kenianen in Ethiopië verslaan. Ja. Ook blanke jongens. Ja. Dat is gewoon puur degene die gewoon de meeste heeft opgeofferd. Ja. En gewoon niet opgegeven. Gewoon blijven doorgaan.
Echte strijders zijn de mannen die in de top lopen. Ja.
En lopen is iets wat je... Als je ouder wordt, beter wordt. Dus dat is raar. Dus nu, ik dacht, als ik 38 ben, ben ik klaar. Maar de wereldrecordhouder is gewoon bijna 40. Of voormalig, twee jaar geleden. Eliud Kipchoge.
Oh ja, ja.
Kenenisa Bekele, 41 was. Die liep 2-4 nu. 41 jaar. Ja. Dus eigenlijk, als je heel goed voor je lichaam zorgt, je maakt die kilometer voor je alleen maar sneller op de marathon.
En jij bent ook gaan wonen in Afrika weer.
In Kenia.
En dat heeft, neem ik aan, met het klimaat, met hoogte te maken?
Ja, met hoogte. Dus ik zit in de Rift Valley, dat is 2400 meter hoogte. En ik merk elke keer als ik dan wedstrijd had gehad en ik blijf in Nederland lekker een maandje of anderhalf maand, ik ga terug, struggled ik weer. Dus dacht ik, ja, maar dan loop ik al 1-0 achter. Ja. Dus ik moet gewoon daar blijven wonen. Zodat als ik weer ga joggen, zal het niveau hebben als hun. Ja. Want als ik een andere basis heb en zij hebben al een hele mooie basis op die hoogte, ik heb een hele goede basis in de Veluwe. Ja, dat gaat niet. Ik kom daar in struggle al. Ik denk, hè, ik ben al ready om te trainen. Moet ik 2 weken? Nee, jij moet 2 weken rustig gaan doen. Zo van alsof ik ziek ben.
Ja, ja, ja.
2 weken rustig gaan doen.
En dan kan je met grote mannen mee. Ja.
Acclimatiseren, ja.
Maar al die toplopers, die wonen dan ook een beetje in dezelfde omgeving.
De grappige is, iedereen denkt, oh, Afrikanen, die lopen hard dit en dat. Het is Kenia en Ethiopië en maar 2 stammen. Kenia heeft 82 stammen. Ethiopië 40 stammen. Mm-hmm. En in Kenia alleen maar 1 stam, die is 99%, die domineert dat. Als die naar Mombasa of Nairobi gaan, niemand is herkend. Het is gewoon in de Rift Valley, 6e stad van het land. Ja. Op die hoogte, die mensen die daar wonen, die lopen alleen hard.
En hoe is dat te verklaren? Gewoon door het feit dat ze...
Hoogte.
De hoogte.
Ja, hoogte en natuurlijk... net als in Brazilië, dat iedereen elke straatjong gaat voetballen. Mm-hmm. Dus ook de armoede, die dat helpt dat heel veel je kinderen gaan hardlopen. Omdat het een makkelijke manier is om
eruit te komen.
Ja. En Ethiopië hetzelfde. Ethiopië ligt, Addis Ababa ligt, de hoofdstad ligt op 2400 meter hoogte. En ja, in heel Ethiopië is eigenlijk hoogte. Maar je zal nooit zien een Nigeriaan of een Cameroenees of Ghanese of Malinees die een marathon loopt. Ja. Never. Is die twee stammen.
Addis Ababa. Ja. Thomas, hoef hem nog even naar de hoofdstad. Dus door. Even iets wat het grootste verschil is misschien tussen jouw sport en die van ons is. Wij spelen in een team tegen andere teams. Maar wat fascineert is, jij zit ook in een team, maar dat zijn tegelijkertijd jouw concurrenten, zeg maar, voor de loop. En misschien om dat te illustreren, een fantastisch beeldje. Je had het al eerder over Bashir Abdi, met wie jij veel hebt getraind. Een vriend van je ook. Dit is in de marathon van Tokio. En hij is aan het woord. En ja, jullie lopen samen voorop. Ik geloof dat jullie lopen op 2 en 3, denk ik. En hij is het stuk. En jij in woord en gebaar probeert hem over de finish te slepen. Zeg maar, laten we even kijken.
Abdi zag dat ik heel moeilijk had. En heeft me absoluut gemotiveerd. En plotseling moest ik even de been vergeten. En moest ik gewoon naar de hand gebar van mijn trainingpartner, naar mijn goede vriend kijken. En kijken wat heeft het verschil gemaakt. Ik heb altijd gezegd, het zou heel tof zijn om internationale vlak medaille te behalen. En waar kun je dat beter doen dan de Olympische Spelen? Dat is het allerhoogste niveau van de wedstrijd. En ik was zo blij. Ik was leeg, maar tegelijkertijd, ik had zoveel voldoening.
Het is echt gaaf, man. Gaaf fragment. Maar jullie zijn, ja, dat is toch wel gek. Want je traint met elkaar altijd, het hele jaar door. En uiteindelijk, op een dag als gisteren, zijn de concurrenten van elkaar. Wanneer lopen die twee dingen in elkaar over?
Ja, het is eigenlijk best interesting. Als wij trainen, en we hebben 40 kilometer gedaan. We trainen trouwens niet meer samen nu. Ik ben weg van zijn coach. Ik train nu als mezelf. Dan doen we 40 kilometer. En ik heb heel makkelijk gelopen. En hij moest voor mij hebben. Hij moest achter mij lopen. Ja. Omdat hij het moeilijk had of andersom. Mm. Dan weet je het al. Ja, hij heeft voorsprong nu in training. Dus in de wedstrijd, ja, natuurlijk ga je daar ook aan denken. Tegelijkertijd hebben jullie nu elkaar nodig. Op dat moment had hij mij nodig. Ik heb misschien hem volgende week nodig als ik baantraining doe. Dat ik hem achter hem kan blijven. Dat hij die dag beter is. Ja. Net goed geslapen of wat dan ook. Dus ik denk dat hardlopen is een van de verse sporten ook. Er is geen, je hebt geen vaar nodig. Ja. Iemand is gewoon nummer 1 of 2. Je hebt de dikke finishfoto daar gewoon met 1000 foto's van. Oké, okay. Die was gewoon voor klaar. Duidelijk, ja. Duidelijke regels. Ja. Pure. Dus dat maakt, en dan is het alleen maar beter. En echt, heel veel coaches in Ethiopië en Kenia, die gebruiken, die ja, vaak geven ze speech aan de atleten, ja. Die gebruiken elke keer ons als voorbeeld. Ja. Zo van, je hebt elkaar in de training nodig. Dus ga niet elkaar denken van, oh ja, want ook zij zijn straks het concurrent van elkaar. Dat was vandaag, gisteren. 2 was Ethiopië, 3 was Ethiopië.
Ja.
Dus somehow moet je samenwerken, ja, maar tegelijkertijd, als ik hier moeilijk had, had ik dat ook niet kunnen doen. Ik wist dat ik heel sterk was. Maar dit gebeurt ook nooit. Het is nooit gebeurd.
Ja, maar je wist ook van, hij gaat mij niet meer eruit lopen.
Sowieso niet.
Ja. Maar het is ook niet mogelijk dat je dan een maat sporen.
Als je nou bang was dat hij nog zou kunnen winnen, had je dan ook.
Ik heb 1 keer gehad, dat was in Egmond. Zo'n hele bekende half marathon. De dag van tevoren gaan ze fietsen altijd. De andere dag hardlopen. En toen heb ik Ethiopische jongens geholpen om naar de kopgroep te gaan. Dus ik ging de kopgroep chasen. En ik heb hem echt meegenomen. En hij was gewoon 500 meter lopen. Dus hij heeft veel betere sprint dan ik. Dus ik neem hem mee. En we komen bij de kopgroep aan. 3 jongens. We zijn nu met z'n 5. En hij wint voor mij de sprint. Dan denk ik van, wat was ik aan het doen? Waarom was ik te aardig? Ik ben altijd aardig. Oh. Maar nu, ja, ik was wel echt overtuigd. Terwijl Bashir betere snelheid dan ik
heeft. Heb je die Ethiopische jongens nog aangesproken na afloop van die race? Of is dat, heb je het gewoon zo gelaten?
Ja, hij zei, ja, sorry Abdi. Thank you.
Thanks, man. Maar dan, wat Thomas zegt terecht, er zou een situatie kunnen zijn dat jullie gevoelsmatig even sterk zijn. 2 kilometer voor de streep. Wanneer ben je dan nog steeds teamgenoten of is het dan gewoon het recht van de sterkste?
Ja, want toen ik won, de eerste keer naar Rotterdam, had ik ergens moeite. Was ik net niet scherp genoeg bij 36, 37. En toen heeft Bashir naar voren gegaan. Mm. Heeft gedaan alsof hij de kop overnam. Heeft het tempo omlaag naar beneden gezet. Wat trager gelopen. En toen kon ik bijkomen.
Ja.
En toen heb ik hem dik verslagen bij de finish. Dus vaak is het, ja, je weet nooit. Maar hier had ik wel echt te veel adrenaline. En ik zag mezelf ook, ik draaide gewoon helemaal om. Ik kon ook gewoon mezelf struikelen. Ja. Niet normaal, als ik die beeld terugzie.
Maar ja, het is wel...
ik zat echt in het moment. En heel veel mensen weten niet, maar het was bij 39 kilometer dat ik door had dat hij moeilijk had. Bij 39 wilde ik gaan. Toen ging iedereen een beetje checken. En toen zag ik dat hij al 3 meter achterstand had. Ja. Toen ging ik op hem wachten.
Oké.
Ja.
Ja, ik kan er nog uren over praten. Maar vaste rubriek in onze podcast is de shirtjes. De amateur shirts. Ja. Ja. Dat is jammer, hè? Ja. Dat is gewoon jammer.
Shirtjes spitsen.
We zijn, zoals gezegd, op zoek naar het mooiste amateur shirt van Nederland. Er zijn al een aantal clubs door. En ook jullie hebben vandaag 2 shirts weer meegenomen. En in het Nationale Voetbalweekend gaan wij uiteindelijk de winnaar bepalen. Abdi, ik heb je hulp even nodig. Om welke van deze 2 gaan we het mooiste vinden? Maarten, begin jij.
Kijk, ik heb een paar moeilijke weken gehad in deze rubriek. Ik heb het op gevoel gegooid. Op een beetje amateursfeer won ik niet. Toen ben ik hele mooie shirts gaan pitchen. Won ik ook niet. Dus ik ga toch weer terug naar gewoon het verhaal en het gevoel wat er bij een shirt moet zitten. Dit is een shirt. Het is wit-groen. En het is van de club HBOK. Het begon op klompen. Ik zie, het is een shirt zit vol met klompen. Ik dacht ook in het beetje thema van vandaag. Weet je wel, belangrijk schoenen, schoeisels belangrijk. Als we het gewoon over amateur shirts hebben. Even kijk, simpel voor de mensen die alleen luisteren. Het is een wit shirt van Jaco. Dat ziet er al goed uit met groene details. En hij is gewoon helemaal bezaaid. Zoals het Heerenveen shirt is met pompenbladen. Ja. Met klompen. En... dit is dus gewoon wat je moet hebben als amateurclub.
HBOK.
HBOK. Okay, het hoeft ook niet altijd zo moeilijk te zijn.
Ja, is ook zo. Thomas, wat heb jij?
Ik heb ook weer een groen-wit shirt. Ik dacht vorige week, die viel zo lekker in de smaak. Dus ik denk, doe het nog een keer van VV Vrederust. Nou, je ziet het. Vorige week had ik een beetje Celtic, hè?
Ja.
En deze week is het meer Sporting Lissabon.
Ik wilde net zeggen, Celtic.
Ja.
Ja, dat is zeker.
Is een mooi shirt. Het is VV Vrederust. Die komen uit Halsteren. En die zijn opgericht in 1933 na een gezamenlijk initiatief van een psychiatrisch ziekenhuis. En dat was een samenwerking tussen zowel medewerkers als patiënten. En het is niet helemaal duidelijk. Tenminste, het was de bedoeling dat patiënten niet ook mee zouden spelen, psychiatrische patiënten. Maar als je ze iedere zaterdag ziet spelen of zondag, dan is het niet helemaal duidelijk of dat daadwerkelijk gelukt is.
Ja, wat een prins heerlijk shirtje.
Ze zijn voor het eerst kampioen geworden toen ze 90 jaar oud waren. En,
check.
VV Vrederust.
Ik heb een sterke voorkeur voor een van de 2. Jij ook, Abdi?
Ja, toch wel.
Dus ik hoop dat het op dezelfde zit. Waar denk je aan?
Lijkt me klompen lopen, die Abdi.
Deze. Nee, man! Nee. Ik ga je overroelen. Ik ga je echt overroelen. Nee, klopt. Dit is unieker. Unieker. Ik hou van wit. Klompen, ja, nee. Dit is, dus VV Vrederust. Goeie pitch.
Hij wil gewoon... VV Vrederust heeft pech dat ze bij mij zaten, niet bij Fokker. Dus.
VV het begon op klompen. Ik kon mij niet 3 keer achter elkaar laten winnen.
Het begon op klompen. Dat is eigenlijk,
uit Zunderdorp.
Dan heb je eigenlijk al gewonnen.
Ik ben het zelf.
Oké.
Niks meer aan doen.
Toch nog 1 vraag over het lopen, zeg maar. In het voetbal heb je Messi en Ronaldo. Dat zijn de grootste van de grootste. Wie is dat eigenlijk in de marathonwereld?
Dat is de marathonwereld. Ja, Eliud Kipchoge. Die is gewoon echt de Maradona eigenlijk.
Ja.
En dan heb je Kelvin Kiptum overleden. Ja. 4 jaar geleden in februari. Ja. Auto-ongeluk gehad. Maar die liep 3 marathons maar. Dat is maar nog geen 18 maanden geleden. Die zo hard gewoon allemaal in 2-1 en de andere in wereldrecord. Dus ik weet niet hoe we die kunnen plaatsen.
Ja.
Maar ik denk gewoon, als je gewoon over de greatest hebt, is Eliud Kipchoge.
En ja, als hij dan Maradona is, wie ben jij dan?
Heb ik nooit... misschien Dennis Bergkamp.
Kijk, we zochten nog een titel voor de aflevering. De Dennis Bergkamp.
Ja,
mooi man. Wie is eigenlijk je favoriete voetballer? Dat is bij
Henry.
Ja, Thierry Henry.
Vet.
Ja. Wauw. We sluiten zoals altijd af met aanraders, tips van de week. Jij mag aftrappen.
Ik heb ooit een boek gelezen. En dat heet De Logica van Geluk. En die raad ik gewoon iedereen aan. Elke keer. Het is gewoon dat je zelf eigenlijk kan bepalen vaak, hè. Hoe je, als je iets meemaakt, hoe je daarmee om moet gaan. En die man, die verloor zijn zoon, toen zijn zoon 21 jaar oud was. Hij was de president van Google X, denk ik heet dat programma. en uit Egypte kwam hij. Dus ja, in Silicon Valley in één keer, hele leven voor zich. En zijn zoon komt om 21 jaar. En hij gaat eigenlijk, via data wil hij zijn geluk zoeken. Dus hij gaat allemaal data maken. Maar ja, daar ben ik helemaal niet mee eens. Maar hij vertelt je wel eigenlijk dat je zelf moet dingen bewerken. Hoe je daarmee om moet gaan. En dat heb ik altijd als ik momenten heb, denk ik, oké, ik kan nu zelf kiezen. Hoe ga ik hiermee om?
Ja.
Het is een hele mooie boek. Echt een hele mooie boek. Het heeft mijn leven een beetje veranderd.
Ja, vet. Om daar toch even op aan te sluiten. Hoeveel... heb jij geluk gehad? Als door middel van jou... Zeg maar, jouw prestaties zijn te verklaren door geluk? Of is dat keihard werken? Of wat is de verhouding tussen die twee dingen?
Dat ik begon met lopen was geluk. Heel veel dingen in het leven heb ik geluk. Maar het lopen was echt hard. Was hard trainen. Ja. Echt hard trainen.
Ik geloof het.
Ja.
Ik geloof het
als je 200 kilometer per week moet lopen, ja, dat is heel moeilijk weg.
Dan heb je weinig geluk, zou ik willen zeggen.
Ja. Strijd, domme pech eigenlijk hoor. Mooi man. Nog één keer de titel van het boek?
Logica van geluk, denk ik. Zo weet
het. Maarten?
Ik zit nog steeds in de fase dat ik niet meer echt aan boeken lezen toekom. Als ik met mijn dochter op de bank lig, s'avonds laat en alleen nog series kijk. Dus ik heb een hele mooie serie gekeken over de Tour de France. Ik heb eigenlijk helemaal niks met wielrennen. Maar het was meer een beetje uit gemak dat ik hem... als je dan op Netflix zit en je... hij staat op zo'n serie en er komen dan wat beelden voorbij. Weet je wel? En daar werd ik gelijk door gegrepen. Dat zag er heel gaaf uit. En ik ben echt helemaal fan geworden nu. Eigenlijk in ieder geval van de Tour de France. Ik ben wel van plan ook om deze zomer te gaan kijken. En wat ik het meest fascinerende vond... ik wist natuurlijk wel dat het altijd teams waren. En dat het... zo'n Tour de France worden allemaal ploegen gereden. Maar ik dacht toch dat het heel erg individueel was iets. Maar je hebt bijvoorbeeld... Wout van Aert zit in die... zit heel duidelijk in die serie. Dat is een van de beste wielrenners op dit moment. Maar dat is ook een hele... Hoe zeg je dat? Ja, een ongelooflijke teamplayer. Dus die wint een aantal ritten en die rijdt op een gegeven moment weer op kop. Die rijdt ook in het geel. Dan zijn ploeggenoot die waarmee ze willen dat hij het geel gaat winnen, die valt. Die komt in val. Dan moet hij van Aert zich bijvoorbeeld gewoon helemaal terug laten vallen. Die gaat bijna stilstaan om vervolgens weer die leider van hem naar voren te rijden. Het is echt een gigantische teamsport.
Hij is zijn naam kwijt.
Top om te lezen. Top om te kijken. Wie?
Van die leider.
Vingegaard. Gaat niet goed mee. Ligt in het ziekenhuis. Dat is nu.
Ja.
Thomas.
Ja, ik heb een film gekeken. Past Lives.
Mooi filmpje.
Ik was even bang dat jij hem ook al had aangeraden, maar had je nog niet gedaan. Mm-hmm. Het is een beetje een mix tussen een Koreaanse en Amerikaanse film. Het gaat over een meisje dat op je hele jonge leeftijd vanuit Seoul naar eerst naar Canada, daarna naar de Verenigde Staten emigreert. En het verhaal gaat over een vriendschap die ze op die jonge leeftijd heeft met een jongetje. En dat het jongetje haar uiteindelijk weer vindt online. Ze hebben een paar Skype gesprekken en uiteindelijk trouwt zij in Amerika met een Amerikaanse man. En komt haar oude vriend toch nog eens een keer naar New York om haar op te zoeken. En dat wordt denk ik prachtig in beeld gebracht hoe ze eigenlijk zweeft tussen die twee mannen. En,
ze wordt verliefd
mooie
op muziek, de ex.
Mooie beelden, hè?
Ze wordt verliefd op de ex. Yeah.
Ja, daar leek het wel een beetje op. Maar dat laten ze een klein beetje in het midden. Dat is het mooie van de film. Dus ik zou hem aanraden. Hij staat op Amazon of op Prime Video. Kan hem kijken. Past Lives.
Mooi. Ik heb afgelopen week de serie Ripley op Netflix gekeken. Die raad ik echt iedereen aan. Het is een crime serie in zwart-wit. 8 afleveringen. Het is schitterend gemaakt. Echt elke shot is een plaatje. Het speelt voor een groot deel in Italië van de jaren 60. En het gaat over Tom Ripley. Die is een oplichter. Een soort sociopaat eigenlijk. Die het leven van een rijke luiszoon probeert over te nemen. En je ziet hoe hij heel geraffineerd te werk gaat om de hele boel te manipuleren daar. En het is echt de moeite waard om naar te kijken. Het is te zien op Netflix. Dus 8 afleveringen. Ripley.
Cool.
En dan nu muziek om de aflevering mee af te sluiten. En die is voor jou op. Waar gaan we naar luisteren?
B.B. King. The Thrilling is Gone.
Kruisig.
Okay. Ja, vet. Ik vond het geweldig dat je er was. Ik hoop dat je goed herstelt. En op naar Parijs.
Thanks, man.
Dankjewel.
Dankjewel. Dankjewel. Bye. Dabbe.